Iedereen opnieuw van harte welkom op onze 21ste avond dat we bezig zijn met Johannes en Evangelie en we gaan hoofdstuk 4 afwerken vanavond. Ik zou bij wijze van verandering deze keer willen beginnen met dat tekstgedeelte samen aandachtig te lezen, want daarna gaan we het overzicht erbij nemen en volgt er toch een pittige inleiding op de overdenking, vandaar dat het belangrijk is om het samen aandachtig te lezen. Het is wederom niet mijn intentie vanavond om de tekst vers per vers te gaan uitspitten, maar vooral om de lijn van het verhaal vast te houden, om van daaruit ook tot de kern van Johannes' bedoeling met deze passage te komen. Nu de titel, de zoon van de hoveling, Jezus en het woord van het leven, is, zoals u merkt, gebaseerd op wat hier tot 3 maal toe vermeld wordt in de tekst, wat ik ook onderstreept heb, bij deze. Laten we het samen lezen, dus Johannes hoofdstuk 4, te beginnen bij vers 43. En na die 2 dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea, want Jezus zelf getuigde dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, daar zij alles hadden gezien, wat hij in Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren naar het feest gegaan. Hij kwam dan opnieuw in Cana in Galilea, waar hij het water tot wijn had gemaakt. En er was een hoveling in Capernaum, wiens zoon ziek was. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg of hij wilde afdalen en zijn zoon gezond maken, want die lag op sterven. Jezus dan zei tot hem, als u geen tekenen en geen wonderen ziet, zult u geenszins geloven. De hoveling zei tot hem, Heer, kom af, voordat mijn jongen sterft. Jezus zei tot hem, ga heen, uw zoon zal leven. De man geloofde het woord dat Jezus tot hem zei en ging weg. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en zeiden hem dat zijn kind leefde. Hij vroeg hen dan, naar het uur waarop hij beter was geworden, zeiden tot hem, gisteren op het 7e uur vliet de koorts hem. De vader nu wist dat het op dat uur was, dat Jezus tot hem gezegd had, uw zoon zal leven. En hij geloofde, hij en zijn hele huis. Dit 2e teken nu heeft Jezus weer gedaan, toen hij uit Judea in Galilea was gekomen. Tot zover een stukje uit Gods woord. Nu, als we het overzicht erbij nemen, dan zien we dat we in het laatste onderdeel van het eerste grote blok, dat volgt op de nieuwe scheppingsweek, met als hoofdthema het Pesachfeest, zien we dat de Heer Jezus na het Pesachfeest in Jeruzalem, waar dat het tempelincident en het gesprek met Nicodemus plaatsgreep, dat hij na een korte tussenstop in Samaria opnieuw Cana in Galilea gaat bezoeken. Dat is de plaats waar hij voor het eerst zijn heerlijkheid openbaarde in een teken op het bruiloftsfeest. Een eerste teken dat het hoogtepunt vormt van de voorafgaande nieuwe scheppingsweek, als u het zich nog herinnert. En het is overduidelijk hier dat het Johannes zijn bedoeling is dat wij, de lezers, een rechtstreeks verband gaan leggen tussen dit eerste teken en het 2e teken, dat de afsluiter vormt van dit eerste grote blok. Dus, zoals de scheppingsweek eindigt met het eerste teken, zo eindigt dit gedeelte met een 2e teken. En dat 2e teken, mensen, moet evenzeer als een hoogtepunt gezien worden, omwille van de connectie tussen beide tekenen in Cana. Maar tegelijk werd het ook een donkere schaduw voor zich uit, gezien het feit dat de Heer Jezus een profeet is zonder eer, zo getuigt hij van zichzelf. Nu, in de 2e teken had de Heer Jezus, de zoon van een hoogwaardigheidsbekleder die op sterven al dood is, het leven schenken. En ik zeg het bewust zo, omdat de Heer Jezus het ook zo verwoordt. De Heer Jezus zegt niet, uw zoon is genezen. Nee. Jezus zegt, uw zoon zal leven, of uw zoon leeft al naar lang uw vertaling, maar ik geef de voorkeur aan, uw zoon zal leven. Want dat is hier wel heel belangrijk. Ondertussen heb je al gemerkt dat zowat ja, elke bladzijde van Johannes' verhaal doordrenkt is van de nieuwe wijn van de geest. Omdat dat juist ja, de vernieuwing is waar dat de Heer Jezus vanaf het begin aanhoudend het over heeft. Maar in het tweede gedeelte wordt een tweede centrale onderwerp waar Johannes ons op wil voorbereiden, nader geïntroduceerd zou je kunnen zeggen. De jongen in het verhaal hier is nog niet gestorven, hij ligt op sterven. Maar Johannes zal de serieuze van dood tot leven kwestie bewaren voor zijn laatste climactische teken. Maar hij gaat er wel aan verwijzen, want uiteindelijk wil hij ons tot bij Lazarus krijgen om dan tot de ultieme opstanding van de Heer Jezus te komen. We gaan zien dat Johannes onderweg telkens kleine hints laat vallen om geleidelijk de spanning op te bouwen. En wanneer dat we later in hoofdstuk 5 bij het verhaal van de verlamde man terechtkomen, dan ga je merken dat de haven van leven, het eeuwige leven, nog prominenter in beeld wordt gebracht. Ja, het is heel moeilijk om verveeld te raken met Johannes' evangelie. Johannes weet heel goed dat hij onze aandacht moet vasthouden. Ook in het korte verhaal heeft hij weer enkele aardige verrassing voor ons in petto. Je zou het misschien niet op het eerste zicht denken, en het is niet dat ik er veel aandacht wil aan besteden, maar dit gedeelte heeft wel de reputatie een beruchte moeilijkheid te zijn voor bijbelgeleerden. Omwille van de plaatsing en de gelijkenis met de synoptische evangeliën. Johannes weergave volgt niet de natuurlijke volgorde van het verhaal. Het lijkt erop, zo zegt men, dat Johannes stukjes en beetjes heeft samengevoegd uit verschillende verhalen. En er zijn ergens wel bepaalde overeenkomsten met de teksten die vermeld zijn. Met de genezing van de verlamde knecht van de Romeinse centurio in Matthäus 8 en de genezing van de doodzieke slaaf van de hoofdman in Lucas zijn verhaal in hoofdstuk 7. Maar dit verhaal hier, mensen, grijpt in tegenstelling tot de overige twee plaats te Cana en niet te Capernaum. Dus gaat het niet om één en hetzelfde voorval, zoals die kritische stemmen ons willen doen geloven, van wie een overtuiging ja, berust op een zekere vooringenomenheid die ik absoluut niet deel. Maar goed, daar wil ik niet op ingaan. Maar we gaan trouwens zien dat dit verhaal eerder opnieuw een connectie heeft met Marcus. Dat is het enige van de synoptische evangeliën waar er een gelijkaardig getuigenis te vinden is als van de Heer Jezus hier in vers 44, dat een profeet niet ongeëerd is behalve in zijn vaderstad. Maar kom er later op terug. Nu, we zien hier, en na 2 dagen vertrok hij vandaar naar Galilea. Waarom opnieuw hier weer de vermelding 2 dagen? Want dat vond je al in hoofdstuk 4, vers 40. Herinner je, toen dan de Samaritanen naar hem toe waren gekomen, vroegen zij hem bij hen te blijven, en hij bleef dat 2 dagen. En dan, vers 43, en na 2 dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea. Dus het wordt 2 keer heel expliciet vermeld. Eigenlijk, als het is om te zeggen dat het om 2 dagen gaat, heeft dat weinig betekenis, ja. Waarom die vermelding van die 2 dagen? Nu, uitleggers die er iets van proberen te maken, die gaan dat voornamelijk geografisch op basis van de te overbruggen afstanden zoeken te gaan verklaren. Maar dat is niet meteen wat je van een poëtisch verhalende schrijver als Johannes verwacht, hé? Dat hij hem daarmee bezighoudt. Toen we stilstonden bij de 2e proloog van Johannes, de nieuwe scheppingsweek, zagen we dat die opgebouwd werd door steeds die herhaalde woorden. De volgende dag, de volgende dag, de volgende dag, wat dan gevolgd werd door en op de 3e dag, 2 vers 1, was er een bruiloft in Cana in Galilea. En dat was er vervolgens bij het tempelincident de bedekte verwijzing van de Heer Jezus naar de opstanding. 2 vers 19. Jezus antwoordde, zei tot hen, breek dit tempelhuis af en in 3 dagen zal ik het oprichten. Nu, er zijn enkele uitleggers die omwille van het belang van die dagen en de scheppingsweek deze passage zien als een verwijzing naar de opstanding. Ik ga dat proberen maar nader uitleggen. Want ja, als de Heer Jezus na 2 dagen, om het zo te zeggen, in Cana komt, dan is hij daar op de 3e dag. Hè? Ja. En wat gebeurt er op die 3e dag? Wel, nu is er een belofte van leven op de 3e dag. Een jonge man die op sterven na dood is, zal leven, zegt de Heer Jezus. Dus tot 3 maal toe wordt leven vermeld hier ook in deze passage. En die bedekte verwijzingen, mensen, die zijn zo typisch voor Johannes. We zien ook het feit dat Johannes wil dat we die beide tekenen in Cana met elkaar zien te verbinden. En dan is er hier, zo geloof ik, sprake van 2 boekuiteinden. Enerzijds de geest en anderzijds voor de eerste maal leven. De eerste teken in Cana, water dat in wijn verandert. Tweede teken in Cana hier, een aanstaande dood die in leven verandert. Dus Johannes die wil ons doen nadenken over de diepere betekenis van die symboliek. Kijk, zegt hij als het ware, je hebt water zien en wijn veranderen, de nieuwe wijn van de geest. En laat me nu een keer vertellen wat dit te betekenen heeft. Dit gaat over de dreigende dood die door leven verdreven wordt. Ja, wat dat volgt is leven, zoals ik al zei, een tweede centrale onderwerp dat verder ontvouwd wordt. Jezus en leven. Zoals in de proloog al aangekondigd was. Herinner u, in hem was leven en het leven was het licht van de mensen. En hij had daar in het volgende hoofdstuk al een aantal krachtige uitspraken over doen. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En dan zal het uiteindelijk niet gaan om de dreiging van de dood die door leven verdreven wordt, maar om eeuwig leven die een einde maakt aan de dood. Overgaan van de dood dus in het leven, gaan we zien. Kan je mij volgen? Dus in Johannes' zijn verhaal is de dood werkelijk het grote probleem. En leven is het antwoord. Maar daar hoef ik ondertussen al niet meer van te overtuigen, hoop ik. Vers 44, want Jezus zelf getuigde dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer geeft. Een profeet zonder eer. De vraag rijst hier meteen, wat heeft de Heer Jezus hier eigenlijk over? Ik heb dat lang niet begrepen. Nu, uw vaderland, patris in het Grieks, uw vaderland is natuurlijk het land van oorsprong, waar men zijn identiteit vindt, waar men geboren en getogen is, zoals wij dat zeggen. Op zichzelf genomen houdt dit gezegde, dat de profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft, houdt dat natuurlijk steek. Als je een beetje Israëls verhaal kent, ja, Israël heeft doorheen de geschiedenis Gods gestuurde profeten slecht behandeld. En dat is dan nog heel zwak uitgedrukt. Maar wanneer dat de Heer Jezus hier in Galilea komt, wordt ons meteen hier gezegd dat hij daar ontvangen wordt. Ja, als je dat zo leest, Galilea lijkt op het eerste zicht oké. Maar goed, Galilea in contrast met wie dan? Waar is Jezus dan verworpen? Wel, in elk geval niet bij de Samaritaan. Want dan werd Jezus al na 2 dagen aangenomen als de redder van de wereld, dat we gezien. En wat we tot nu toe gezien hebben, is dat Jezus Jeruzalem en Judea deels om die redenen verlaten heeft. Daar werd hij niet aangenomen. Maar het probleem is dat Judea toch zijn vaderland niet is. Jezus is toch afkomstig uit Galilea. En dat is weer typisch Johannes, hé? Door de situatie zo te omschrijven, zet hij ons ergens een beetje op het verkeerde been en dwingt hij ons om er dieper over te gaan nadenken en naar aanwijzingen te zoeken om ons verder te kunnen helpen om van dat ogenschijnlijk dilemma verlost te raken. Nu laten we eens wat dieper erover nadenken. Wat is eigenlijk de reden dat Jezus in Galilea ontvangen werd? Wel, we zien dat ook zij naar het Pesachfeest geweest waren. En ze waren er ook getuigen geweest van wat dat de Heer Jezus daar had gedaan. En herinner je wat dat er toen gebeurde? We lezen in 2 vers 23, en toen hij in Jeruzalem was, op het Pesach, op het feest, geloofden velen in zijn naam toen zij de tekenen zagen die hij deed. Dus die Galileërs hebben dat ook gezien, hè? Maar u weet nog wat er hierachter volgt. Maar Jezus vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij wist wat er in hun harten leefde. Dan zie je dat de Jezus zich aan deze mensen niet gaat toevertrouwen, hè? En ik denk dat er wel een kleine aanwijzing in zit. De velen waren die mensen wat de Jezus zich niet aan toevertrouwde. En zou er dan geen verband kunnen zijn met Jezus zijn vreemde reactie hier in vers 48? Jezus dan zei tot hem, als u geen tekenen en geen wonderen ziet, zou u geenszins geloven. Die hier wel aan alle aanwezige omstanders is gericht. Hé? Ja, de telosvertaling die ik gebruik, doet denken dat de Jezus zijn harde woorden tegen die arme man gericht is. Maar dat is niet zo, hè. Het is meervoud. Jezus richt zich tot de menigte van de omstanders. Dat is een groot verschil, hè. Is dat bij u ook zo? Is het enkelvoud of meervoud? Meervoud? Als dat erbij, maar ze schreef enkelvoud, u, hè. Dus uit leest zou je denken dat het enkelvoud is en dat iets zegt tegen die hoveling. Ja? Maar het is over het hoofd van die hoveling heen tot de menigte die daar rond staan. Die menigte die die tekenen gezien, waarvan dat de mensen van Judea, de Jezus, zich aan hen niet toevertrouwden. Kan je me meevolgen? Het is toch wel belangrijk om dat te zien, hè? Op die vreemde reactie ga ik straks ingaan. Maar dat betekent die wel mensen, dat Jezus ontvangen wordt, dat we dat toch door een andere bril gaan moeten bekijken. Die Galileërs ontvangen hem omwille van de tekenen die ze op Pesachfeest gezien hadden. Dus kennelijk ontvangen de Galileërs de Heer Jezus, omdat ze van hem die speciale tekenen willen zien. Maar is Jezus dan wel van harte welkom bij hen? Identificeren die mensen zich wel echt met hem? Dus er ontstaat hier mensen een spanningsveld. Jezus wordt ontvangen, maar je zegt dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Met andere woorden, niet elke ontvangst is meteen ook een eervolle verwelkoming te noemen. Nee. Denk nu niet, zei Johannes, dat wanneer die Galileërs Jezus ontvangen, dat ze hem daarom ook meteen verwelkomen als een van God gezonden profeet. Herinner u trouwens in Lucas 7, dat wordt de Heer Jezus ook door Simon de Fariseer ontvangen in huis. Maar hij betoont hem nog niet eens een gastvrije ontvangst. Je hebt me geen water gegeven, zegt de Heer Jezus, om mijn voeten te wassen. Je hebt me geen kus gegeven en je hebt ook geen olie gegeven om mijn hoofd te zalven. Dus niet elke ontvangst, mensen, is ook een eervolle verwelkoming, begrijp je? En Johannes kiest hier trouwens ook niet voor het woord aannemen, maar voor het woord ontvangen. Dat is een woord die slechts één keer in dit verhaal gevonden wordt. En dat geeft zo zijn redenen. Aannemen, dat is het woord dat Johannes gebruikt om oprecht geloven aan te duiden. Pistuo. Het woord ontvangen heeft die draagkracht niet. Het gaat niet eens gepaard met een zeker eerbetoon. En dus is het antwoord op de vraag, wat wordt hier precies bedoeld met Jezus' vaderland? En wat is dan het contrast? Wel, het is het contrast tussen de Samaritanen enerzijds en Judea, Galilea anderzijds. Of, om het met de proloog te zeggen, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Kan je me volgen daarin? Je ziet dat niet meteen, je leest dat zo over. Hè? En dat verandert toch gans de blik op de situatie. Ja. Nu, die hoveling uit Capernaum is volgens mij opnieuw een man van aanzien en hoogwaardigheidsbekleder. Nu, er is daar wel wat discussie over de precieze functie van die man. En dat is ook mede naar aanleiding van die overeenkomst met de verhalen uit Matthäus en Lucas. Waar het om de Romeinse centurio gaat. Hè? Maar we kunnen hier toch maar zekerheid stellen dat het hier gaat om een man van aanzien, die wellicht een belangrijke functie vervult aan het hof van Herodes. Wat dat ons natuurlijk herinnert aan die andere voorname leidersfiguur uit Sanhedrin, Nicodemus. En dat is niet onbelangrijk, mensen. Want in beide gevallen zijn er tekenen in betrokken. Bij Nicodemus waren Jezus tekenen de aanleiding tot gesprek. En bij de hoveling uit Capernaum vormen ze de aanleiding hier voor Jezus' vreemde terechtwijzing. Zie mee? Nu, zoals eerder gezegd, vormde wat dat Jezus deed op het Pesachfeest dus het vertrekpunt voor het gesprek met Nicodemus. En evenals hij geloofde toen velen in Jezus' naam omwille van de vele tekenen. Maar Jezus vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij wist wat er in hun harten leefde. En ook deze Galileërs zitten dus, om het zo te zeggen, in hetzelfde schuitje. En nu deze hoveling met de nodige aandrang hier Jezus vraagt om naar zijn op sterven liggende zoon te gaan, dan richt Jezus zijn terechtwijzende reactie over het hoofd van deze man tot alle omstaande Galileërs die alleen maar op tekenen belust zijn. Ja, natuurlijk was de bedoeling dat ze ook door middel van die tekenen zouden geloven. Maar wat is het probleem? Wel, in tegenstelling tot de Samaritanen, volgen zij Jezus echter niet in wat hij te zeggen heeft. Herinner u, de Samaritaanse erkende de Heer meteen als profeet, hè? En zelfs meer dan een profeet, ze geloofden dat hij wel eens de beloofde Messias kon zijn die hen alles zou verkondigen, weet je nog? En binnen de 2 dagen geloofden de Samaritanen in de stad dat Jezus zelfs de redder van de wereld was. Maar deze Galileërs geven Jezus niet de eer die hem toekomt als profeet. En wat betekent dat concreet? Wel, ze nemen Jezus' woorden niet aan. Ja, ze houden wel van de tekenen dat hij doet. Zoals bijvoorbeeld water in wijn veranderen. En de opstanding, de hal van de geest en het eeuwige leven, dat zien ze ook helemaal wel zitten. Maar ze zijn niet wild van Jezus zijn profetische openbaring aangaande de hemelse dingen. Zoals bijvoorbeeld de verhoogde gespietste de slang in de woestijn. En Jezus' profetische aankondiging dat nu niet langer om de steentempel in Jeruzalem gaat, dat kan hij al helemaal niet bekoren. En dat wringt schoentje, mensen. Behoudenis is wel uit de Joden, maar om deel te krijgen, moet je wel wederom geboren worden, hè? Ja, nu is het uur van de vervulling van Israëls verhaal aangebroken, maar het is niet langer verbonden met het etnisch Judaïsme, hè? Het gaat nu om een nieuwe mensheid, die niet langer door uw etnische afkomst gedefinieerd wordt. Je kunt geen Jood zijn die de wet naleeft en tegelijkertijd Jezus navolgen. Dat gaat niet samen. Jezus' nieuwe wijn van de geest heeft die oude wijnzak van het Judaïsme voorgoed doen openbarsten, om het zo te zeggen. Nu, op de specifieke bedoeling waarom de Heer Jezus dit precies zo verwoordt hier, daar ga ik straks op ingaan. Maar met deze ernstige terechtwijzing confronteert hij hen eigenlijk met de vraag: zijn jullie eigenlijk wel bereid om waarachtig te geloven? Zijn jullie eigenlijk wel bereid om zo ver te gaan dat je het idee moet opgeven dat de Joodzin uw voorrang heeft? Dat zal gaandeweg mensen in dat verhaal niet enkel een belangrijk punt zijn, maar zelfs een breekpunt. En waarom legt Johannes er zoveel nadruk op? Omdat dat misschien wel een van de belangrijkste debatten is binnen de apostolische kerk. He? Herinnert u wat Paulus in de Galatenbrief beschrijft, dat er mensen van Jeruzalem tot Petrus in Antiochië komen en dat ze zeggen dat hij niet met de heidenen mag aan tafel gaan? En wat is Paulus zijn antwoord hierop? Wel, evenals Petrus in het boek De Handelingen is zijn antwoord dat God deze gelovigen uit de heidenen de geest gegeven heeft, zonder besnijdenis of spijswetten. En wie zijn wij om hen nu deze zaken op te gaan leggen, zeggen ze. Maar daar zegt Paulus eveneens in de Galatenbrief dat je niet het Torah kunt naleven en tegelijkertijd in Jezus geloven. Je kunt niet allebei doen, want als je de Torah naleeft, kan je niet met de heiden aan tafel gaan. En hoe kan je nu onrein gaan noemen wat de God rein heeft verklaard door ook hen zijn geest te schenken, snap je? Je moet een keuze maken, zegt Paulus. Als je de Torah blijvend wil naleven, dan verwerp je de genade van God en heb je jezelf van Christus afgesneden, zegt hij. Ja, het is niet dat Paulus het erg vindt dat mensen die niet gewoon zijn om varkensvlees te eten, niet tegen hun geweten wel nee gaan. Dat vindt hij helemaal niet erg. Maar je doet het nu wel niet meer, omdat de Torah het zegt, maar omwille van je geweten. Nou, er is een enkele Joodse rabbi die dat gaat vertellen, weet je? Maar Paulus zegt dat het nu enkel een kwestie is van je eigen persoonlijk geweten, maar niet langer een kwestie van gehoorzaamheid. En Johannes mensen stuurt net op hetzelfde aan in zijn evangelie. Je moet een keuze maken. Ofwel volg je Jezus, maar je kan niet dat doen en deel het maken van het judaïsme. En tot op de dag van vandaag ligt die boodschap op alle niveaus in de christenwereld heel gevoelig. Natuurlijk omwille van de Holocaust en al die andere zaken die tot op de dag van vandaag gebeuren. Hè, want antisemitisme, dat flakkert er op in Europa. En ook onder evangelische christen heerst er heel veel sympathie voor de Joden. Maar vaak wel om de verkeerde redenen. Ze zijn toch godsvolk, hè, zegt men. Hè. En de sympathie is er al zeker voor de zogenaamde Messias beleidende Joden. Die wel Jezus erkennen als de Messias, maar het is en blijft wel de Messias van de Joden. Niet alleen is de Messias uit de Joden, maar vooral de Messias van de Joden. Want voor hen is er nog steeds een onderscheid. Er zijn twee kringen rond de Heer Jezus. De nauwste kring rond Messias Jezus, zo geloven ze, dat zijn de Messiaanse, Joodse mensen. En dan is er de buitenring, met hen die uit de heidenen, die nu ook in de Messias zijn gaan geloven. De tweede rangsburgers, u en ik. Nu, als je dat tegen Paulus gezegd, dan verkocht je zeker de joef van de week, recht in die smoel. Er is en blijft mensen een hiërarchie voor hen, want ze menen dat ze nog steeds een speciale plaats hebben. En dat is precies wat Johannes ons voorhoudt, dat de Heer Jezus in zijn verhaal radicaal tegenin houdt. De Joden moeten juist een speciale plaats opgeven en erkennen dat er rondom de Heer Jezus iedereen nu op gelijke voet staat. Want er greep nu de Gods tussenkomst een grote verschuiving plaats. Nieuwe wijnzakken en een nieuwe verordening. En dat is wat de Heer Jezus zijn tekenen mensen precies omgaan. Want deze unieke uitdrukking hier, tekenen en wonderen, en Johannes verhaal, moet dan niet meer zeggen zeker, dat verwijst natuurlijk naar Gods tussenkomst tijdens de Exodus. Wat dat ons niet mag verbazen, is zien al die Exodus scheppingstal die we al gezien hebben in de proloog. Dus we vinden hier die ongebruikelijke aanduiding tekenen en wonderen. Komt trouwens maar één keer in zijn evangelie voor, hè, mensen? Naast die ongebruikelijke aanduiding hebben we al een duidelijke verwijzing gezien naar het eerste teken in Kana in vers 45. En nu volgt de nadrukkelijke vermelding van dit tweede teken in Kana in vers 54. En ik wil dat onderstrepen, want hierna volgen nog tekenen in de komende hoofdstukken, maar die worden verder nooit meer genummerd. Nummer 3, nummer 4, nummer 5 en nummer 6 gaan niet inkomen. Alleen die eerste twee worden genummerd, die te Kana gebeuren. Nu tekenen en wonderen gebeuren in Egypte, toen dat God persoonlijk tussen beiden trad, weet je nog? En wanneer dat de Heer Jezus nu zegt, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u geen zins geloven, zin speelt hij daarop en zegt hij, weten jullie eigenlijk wel wie dat er hier in jullie midden is? Weten jullie eigenlijk wel wat doet dat die tekenen en wonderen u oproepen te moeten geloven? Want het geloof is niet enkel dat God met ons is, maar tekenen en wonderen gebeuren toen dat Jahweh zelf kwam om zijn volk te verlossen. En daar gaat Johannes uitvoerig de aandacht op vestigen. Namelijk dat de Heer Jezus in de probleem komt, omdat hij zich met God lijkt te identificeren. Ja, hoofdstuk 5, als ze zeggen, je maakt jezelf aan God gelijk. En hier geloof ik dat de Heer Jezus al is nog enigszins bedekt erop wijst. En dat is precies wat er in hoofdstuk 6 gaat gebeuren, die mensen. Dan had hij de onstuimige zee onder de voet lopen en tot kalm te brengen en mensen voeden in de woestijn. Ra, ra, ra. Waar hebben we dat al eerder gezien? En dat gebeurt trouwens tijdens het volgende Pesachfeest dat aan bod komt. Dus nogmaals, weten jullie eigenlijk wel wie dat hier in jullie midden is? Herinner je de godsopenbaring en de droom van Jacob, dat hij reeds op zin speelt bij Nathanael? Jahwe is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. En ik wil nog even op die Exodus-connectie verder gaan. De tekenen en wonderen die Jahwe toen tijdens de Exodus-bevrijding deed, die brachten oordeel over Egypte. Maar Jezus, het vlees geworden woord, is niet onder ons gekomen om te oordelen, nee. Maar om vol van genade en waarheid leven te geven, zodat niemand verloren gaat. Ja? En mag ik u nu vragen, lieve mensen, wat was trouwens het laatste teken tijdens de Exodus-verlossing? Niet allemaal tegelijk. De dood van de eerstgeboren zonen. Mo. En we kregen het tweede en laatste teken hier in Cana. Een zoon die op sterven na dood is, die zal leven. Dat lijkt omgekeerd, zeker, hè? Maar dat is het tweede en laatste teken van genade in Cana. Het tweede teken van de nieuwe Exodus-verlossing. En als we nu nog daarop doorgaan, mensen, mag ik je vragen. Wat was trouwens het eerste teken tijdens de Exodus-verlossing? Weet je het niet meer? Het water van de Nijl veranderde in bloed, hè? En mag ik vragen, wat is het eerste teken in Cana? Water dat veranderd wordt in wijn. De nieuwe wijn van de geest. Maar dat is toevallig zeker, hè? Vind je dat niet wonderlijk? En zie je nu, mensen, hoe dat in Johannes' verhaal het water dat in wijn verandert, nu in terugblik van het perspectief van teken en wonderen, hoe dat een heel andere dimensie krijgt? We zouden dat helemaal niet komen, nee? En dat is Johannes. En hoe moeten we dat nu begrijpen? Genade en waarheid. Hoewel dat het een bijzonder teken van genade is, is het ook de waarheid van een ernstige vermaning aan Israëls adres. Tegenover de Samaritanen, die horen wat dat ze horen en geloven en voluit beleiden dat Jezus de redder van de wereld is, en Jezus zegt hier, jullie gaan nooit geloven tenzij dat je de wonderen en tekenen ziet. Nu ga ik een teken en een wonder doen, dat in feite het laatste grote teken is onder de plagen die Egypte treffen. Wat dat uiteindelijk Farao op de knieën kreeg, weet je het nog? En nog zullen velen van jullie echter niet geloven. Proef je de diepzinnige ironie in Jezus' woorden, mensen? Ja, je brengt de nieuwe wijn van de geest. En het ware leven dat een aanstaande dood verdrijft, maar in tegenstelling tot de Samaritaan, die in een bocht van 180 graden maakt en zich bekeren, is het echt de nieuwe dat zij doen. He. De ontvangst die jullie mij geven, zegt de Heer Jezus, is niet de verwelkoming die je mij moet geven, want ik ben trouwens veel meer dan een profeet. En in deze passage gebeurt mensen, geloof ik, iets gelijkaardigs, wat dat in Marcus' verhaal in hoofdstuk 6 plaatsgrijpt. Maar dan gebeurt het rond het trieste verhaal van Johannes de Doper. Ik heb het niet uitgewerkt in PowerPoint, omdat het omslachtig zou zijn, maar misschien kun je toch even opslaan of u een Bijbel-app openzetten. In de aanvang van Marcus hoofdstuk 6 had de Heer Jezus prediken in de synagoge van zijn vaderstad. Ja? En neemt men aanstoot aan hem. En dan zegt de Heer Jezus in vers 4 iets gelijkaardigs als hier. Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad, onder zijn bloedverwanten en in zijn thuis. Dus, in zijn vaderstad ontvangt de Heer Jezus niet de eer die hem toekomt. Zie je mee? En dan zie je vanaf vers 14 wat er met profeten zonder eer gebeurt. En krijg je het trieste verhaal van de onthoofding van Johannes de Doper. En wat gaat de Heer Jezus daarna meteen doen? Hij gaat mensen voeden in de woestijn, vers 30 tot vers 44. en vervolgens de zee onder de voet lopen en wateren tot rust brengen. In vers 45 tot vers 52. Ja. En wat laat Marcus ons zien? Dat Jezus veel meer is dan een profeet. Het is Yahweh die midden onder ons gekomen is. Ja. U herinnert zich nog wel van Marcus, hè? En ik geloof dat Johannes hier mens precies hetzelfde doet, hè? Jezus doet expliciet tekenen en wonderen die verbonden zijn met Gods aanwezigheid onder zijn volk om hen te verlossen. En toch zullen de zijnen hem niet aannemen, om met de woorden van de proloog te zeggen. En verder in zijn verhaal zal Johannes daar uitgebreid een aantal verklaringen over geven, die eigenlijk samengevat hierop neerkomen. De Joden kunnen niet aanvaarden dat het niet langer genoeg is om Jood te zijn, nu dat de Heer Jezus een hele nieuwe mensheid aan het oprichten is. En ze zoeken vooral de eer van mensen boven de eer van God. Johannes heeft dus zijn verklaringen waarom dat de Joden uit wie de behoudenis is, er geen deel aan krijgen. En het is zeker niet Jezus zijn schuld, hè? Hij doet zelfs verbazingwekkende tekenen en wonderen die Yahweh God alleen kan doen. En toch weigeren ze hem de eer te geven die hem toekomt. Kun je hem daar een beetje in volgen, mensen? Zijn daar vragen over? Want eigenlijk is dat het belangrijkste wat ik vanavond zeker met jullie wou delen. Over die andere versen, we kunnen er nog een beetje over napraten. Over het geloof van die man, dat is allemaal goed en wel, maar dat is niet de kern van het gedeelte. Dat is hier de kern van het gedeelte. Als we het nu het geheel zien, dan zie je dat Jezus de vervulling is van het Pesachfeest in dat blok, dat hij de vervanging is van de tempel en dat hij degene is wie dat Gods levende aanwezigheid gevonden wordt. Dat is volgens mij de kernboodschap van Johannes in dat gedeelte. Maar ik wou eigenlijk ook maar dat doen vanavond, dat we daar bij zouden blijven. Want het volgende dat we nu moeten doen, is hoofdstuk 5 inleiden, de indeling, helemaal lezen. En toen hebben we dat volledig kwijt. Hé, dat is zo, hè? Ja. En hier kom je eigenlijk tot een climax gedeelte in Johannes, tweede blok, met dat toch bijzondere teken. Natuurlijk, het is niet iemand die al gestorven is, maar je zal op sterven na dood. En de Heer Jezus toont dat hij leven in zichzelf heeft en in staat is om hem leven te geven.
Het is wel leven geven.
Nee? Ja. Hij is aan het gaan, hè?
Als het dan in leven komt, is het dood.
Ja. Want nu, als je hoofdstuk 5 gaat lezen, dan ga je zien dat Johannes verder gaat met over dat leven te spreken. En dan meer bepaald over het eeuwige leven. En zo wil hij ons op sleeptouw nemen, om zo snel mogelijk, want dat wilt hij naartoe, nou, zo snel mogelijk tussen aanhalingstekens, maar je wil naar die opwekking van Lazarus. En hier wou ik het bij laten voor deze avond.